Nou, het is goed om weer eens een keer in de VBG te zijn. Na tijden weer in het zuiden geweest te zijn. Simon zei dat het lente hier langzamerhand begon. Nou, het zuiden loopt altijd iets voor. Een paar weken eerder hebben we wat lente. Andere kant, geestelijk gezien, is het precies andersom. Is het hier veel verder dan in het zuiden. Aan de andere kant zien we ook iets opbloeien in Zuid-Nederland. In de gemeentes daar. Ze zijn klein. Maar de eerste dingen waarvan je zegt van, hey, er is wat aan het gebeuren, God is bezig. Ja, dat zien we daar in Weert, Roermond, Helmond. De Bos, waar ik part-time voorganger van ben. De fase waarin we in de Bos zitten, zaten we 12 jaar geleden in de VBG in. De zogenaamde 200 leden barrière. Nou, het is allemaal heel interessant en mooi. Maar het mooie van alles vind ik toch wel, God is overal hetzelfde. Sommige mensen vragen aan ons van, ja, is die cultuur in het zuiden dan niet anders? Nou, dat zal best. Maar christenen zijn overal lief en aardig en ja, echt waar. Je wordt hartelijk welkom geheten en het is gewoon goed om daar te zijn. Ik ga het vanmorgen met jullie hebben over eigenlijk is het een soort interim preek tussen intimiteit, waar we eigenlijk uit wegkomen als gemeente, 1000 uur van gebed. En dat is intiem. Als je samen gaat bidden tot de Allerhoogste God, dan ontstaat er intimiteit. En hierna komt er een preekserie over vorming. En ik ga er een beetje tussenin zitten door te spreken over Jezus, de Zoon, over het huis van God. Want daarin, in het huis van God, vindt zowel intimiteit als vorming plaats. We zijn onderweg dus. We hebben ergens een startpunt gehad. En dat kan omdat je een startbewijs hebt gehad. Als je even aan de Olympische Spelen denkt, je mag pas beginnen als je een startbewijs hebt. Maar dan ben je nog niet begonnen. Dan moet je ook nog aan de start verschijnen. Nou, het startbewijs hebben we gekregen bij het kruis van Golgotha. Daar is je paspoort getekend. Daar ben je gerechtvaardigd. Maar dan ben je er nog niet. Dan moet je starten. Nou, het startmoment is de doop. Want je bent gedoopt om een nieuw leven te leiden. Maar na je doop ben je er ook nog steeds niet. En laten we eerlijk zijn, niemand van ons, zoals we hier zitten, is aangekomen. We zijn er nog niet. We zitten midden in de wildernis, in de duisternis van deze wereld. En dat laat ons de vergelijking zien van het volk Israël, wat uit Egypte komt en op weg is naar Sion en ergens midden in die woestijn op een gegeven moment zit. Tussen de beide diensten in kwam een broeder bij me en die zegt van, Wim, al dat zand, houdt het nou nooit eens een keer op? Ik zeg, ja, het houdt een keer op. Op het moment dat Jezus terugkomt en het Koninkrijk van God er is. Maar voor die tijd, al die tijd, zal je het moeten doen met dat zand. Elke zandduin zal je weer, als je erop staat, zal je weer het vergezicht van de volgende zandduin zien. De wereld is niet leuk. Maar er is iets in die wereld wat het waard is om door te gaan. Dat is het huis van God. Want binnen dat huis van God is de heerlijkheid van God. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Het is nog vanmorgen, dit is al vanmiddag. We gaan Hebreeën opzoeken, Hebreeën 3, derde hoofdstuk. Ik ga de eerste 6 versen van Hebreeën 3 lezen. Hebreeën, derde hoofdstuk. Als je een Bijbel bij je hebt of een mobieltje waar het op staat, zoek het op. Daar staat het volgende. U allemaal dus. Heilige broeders en zusters, dat zijn jullie, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden. Jezus die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis als dienaar, die getuigde van de komende openbaringen. Christus echter is trouw als zoon, die over dat huis is aangesteld. En wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. De vraag is, komen we aan? En het antwoord is alleen gelegen welke positie je inneemt in dat huis van God. Ik zal je proberen met een gelijkenis dat duidelijk te maken. En dat is geen gelijkenis vanuit de Bijbel, maar gewoon vanaf de televisie. Misschien hebben jullie wel die serie gevolgd, Downton Abbey. Dat Engelse landhuis, dat kasteel, ja, het is een beetje tussenin. En daarboven, upstairs, woonde de adellijke familie. En daar is de heerlijkheid van het huis in. Daar is de salon en de grote ontvangstkamers en de biljartkamers en de bibliotheek. En daar gebeurt het allemaal. Beneden, downstairs, is het personeel. Daar zitten de koks en de keukenmeisjes en de chauffeurs en de tuinlieden en de kameniersters en al die mensen die het huis dienen. Het is een mooi beeld als we gaan nadenken over het huis van God. Boven is de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die wonen boven. En wij zijn of buiten het huis, of we wonen beneden. Beneden in het huis is eigenlijk het volk Israël. Dienaren van de Allerhoogste God. En die hebben wel deel aan de heerlijkheid van het huis. Ze hebben het eten en het drinken en de warmte en al die dingen. Daar hebben ze deel aan. Maar ze horen niet bij boven. Ze zijn dienaren. Ze mogen af en toe wel naar boven komen om iets te doen. Maar hun verblijf is beneden. Er is één persoon in dat huis die behoort bij beneden, bij downstairs, die overal mag komen. En dat is de butler. Dat is een heel belangrijk, indrukwekkend persoon. En als hij iets wil weten bij de Heer, gaat hij gewoon naar de Heer toe. En dan vraagt hij van, nou, hoe moeten we dit doen? Hoe moeten we dat doen? Hoe denkt u hierover? Maar als je naar beneden gaat om te eten, dan staat al het personeel op. En de butler die gaat zitten. En iedereen die zijgt dan op zijn stoel. Zo belangrijk is die. Dat is een mooi beeld van Mozes. Mozes die vertrouwd is met heel Gods huis. Maar wel bij beneden hoort. En de vraag is van, waar zitten wij? Waar zitten we nou eigenlijk het liefst? Maar wat gebeurt er op een dag? Dan zegt de vader tegen zijn zoon. Zoon, ik wil dat het personeel wordt geüpgraded naar zonen en dochters. Ga naar beneden toe. En zeg tegen die mensen dat ze naar boven mogen komen. Dat ze zonen en dochters van me mogen worden. Niet langer slaven, maar het worden mijn kinderen. En de zoon gaat naar beneden en vertelt dat tegen het personeel. Het gaat nog verder. De zoon gaat naar buiten. En die zegt tegen de mensen die buiten staan, die geen deel hebben aan die heerlijkheid van het huis. Jullie mogen binnenkomen. Niet door de keukendeur, maar door de voordeur. Kom binnen. Hoe zouden die mensen zich voelen? Ongemakkelijk. Je voelt je ongemakkelijk. Weet je, het is veel makkelijker om bij dat huis te horen en bij het personeel en te horen van de butler wat je wel en wat je niet mag doen. Wat je werk is. Je wordt geëvalueerd en al dat soort dingen. Er zijn wetten en regels en daar heb je je aan te houden. Dat is gewoon veilig. En zolang je dat doet, dan mag je deel hebben aan de heerlijkheid van het huis. Maar om nou in die vrijheid van de zonen en van de dochters te komen, dat vinden we eng. In het verhaal van Downton Abbey trouwt op een gegeven moment die chauffeur met een van de dochters van het huis. Hij wordt dus geüpgraded naar schoonzoon. Maar hij voelt zich eigenlijk geen deel van de familie. Ook al probeert die familie dan duidelijk te maken, je hoort nou bij ons. En ik denk dat er heel veel christenen het idee hebben, ja, ik vind het wel fantastisch om een kind van God te zijn, maar laat me dan maar lekker beneden zijn en vertel me maar precies wat ik moet doen. Weet u, als u dat voor uzelf afvraagt, vertel me maar wat ik moet doen. Mag ik dit, mag ik dat, mag ik zus, mag ik zo? Vertel me hoe ik als christen moet leven, dan leeft u downstairs. En de zoon is naar beneden gekomen om u te roepen om boven te komen. Zo begint de Hebreeënbrief ook. Wij belijden namelijk Jezus als zoon van God. En Hebreeën begint magistraal met Hebreeën 1 vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. God heeft vele malen mensen naar beneden gestuurd, profeten, en die hebben het volk van God verteld wat ze wel en wat ze niet mogen doen. Maar nu in het laatste dagen, en daar zitten we nu midden in het laatste dagen, heeft God gesproken als zoon. Zo staat het eigenlijk in de grondtekst. God heeft zelf gesproken. En beste mensen, dat moet overweldigend groot zijn als God gaat spreken. En we weten dat uit de eerste bladzijde van de Bijbel in Genesis 1, als God spreekt, dan ontstaat de hele universum. Deze hele planeet, maar alle sterrenstelsels, heel die grootheid van het heelal, komt tot stand omdat God spreekt. En nu in het laatste dagen spreekt God tot jou, tot u, tot mij. En dat moet levensveranderend zijn. Dat moet een totale verandering van mijn mens zijn betekenen. Maar luisteren we nog wel. luisteren we naar de Zoon van God. Als God spreekt, dan is dat een veel meer omvattende redding. Toen Mozes sprak en je luisterde er niet naar Mozes, kreeg je straf. En de ultieme straf in het Oude Testament was de doodstraf. Dan moet je kijken wat Hebreeën 2 vers 3 zegt. Hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding? Het is een zoveel meer omvattende redding als toch de Zoon van God begint te spreken tot ons. En zijn plannen zijn zoveel verder en zoveel hoger dan we eigenlijk kunnen beseffen. De meeste christenen die ik ken, die vinden het ontzettend belangrijk dat je bij het kruis bent geweest en gered bent voor tijd en eeuwigheid. En dat is natuurlijk ook belangrijk, maar dan ben je er nog niet. We zijn nog niet aangekomen. We zitten nog midden in die duisternis van de wereld, in dat zand van de woestijn. Het is niet makkelijk in dit leven. Er gaat voldoende mis. En daarvoor kwam de Zoon van God naar ons toe. Hij werd Zoon des mensen. Maar in de eerste instantie belijden we Jezus als Zoon van God. Jezus is de Zoon. En de bedoeling is dat wij zonen worden, mannelijk en vrouwelijk. En dat betekent dat we iets van die heerlijkheid, of iets, misschien wel een heleboel van die heerlijkheid van dat huis moeten ervaren. We zijn geroepen voor de hemel. We hebben een hemelse roeping. Dat betekent dat we upstairs komen en deel hebben aan de heerlijkheid van het huis, de heerlijkheid van die goddelijke familie. Jezus is de Zoon, wij zijn zonen. En de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus is voor ons bedoeld. Wat is de heerlijkheid van de Heer? Dat wordt denk ik ook uitgedrukt en dat zie je ook in Hebreeën 1 en 2 in drie bedieningen, drie ambten van de Heer Jezus. De eerste plaats is hij profeet of apostel zoals er hier in Hebreeën 3 staat. Hij is de gezondene van de Vader, hij spreekt tot ons. En dat spreken, dat is volmaakt, dat is volledig, dat is allesomvattend. God spreekt als profeet tot ons. De tweede plaats is Jezus priester. Hij heeft de reiniging van zonde heeft hij voltrokken. Dat is het betere offer. Niet al die offers van het Oude Testament, niet dat steeds dat herhalen, maar dat eenmalige offer waar we voor eens en voor al gereinigd zijn van onze zonde. En de derde is die koning. Want na dat brengen van dat offer is hij met zijn bloed het heiligdom ingegaan. En hij hoefde niet meer terug, zoals alle hoge priesters van het Oude Testament. Want de Vader heeft tegen hem gezegd, zet je aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gemaakt heb tot de voetbank voor je voeten. Jezus is koning. Hij is een hogere koning dan wie dan ook. Een type van David, maar hij is hoger dan David. Profeet, priester en koning. Dat is de heerlijkheid van de Heer. En de bedoeling is dat wij diezelfde heerlijkheden ontvangen. Kijk maar wat de apostel Petrus zegt, 1 Petrus 2 vers 10. U bent een uitverkoren geslacht. Dat zijn wij. God heeft jou uitgekozen. Vanuit al die miljarden mensen, van al die honderdduizenden mensen hier uit de stad Groningen, ben jij uitgekozen. Dat is overweldigend groot als je dat gaat nadenken. Weet je, het woord gemeente in het Grieks betekent, is dat het woord ecclesia. Dat betekent je bent er uitgeroepen en bij elkaar gebracht en dat is gemeente zijn. We zijn een gemeente van Jezus. We zijn uitverkoren. Dan denk je, ik? Ja, jij. Onvoorstelbaar soms. Maar God kiest. En wees ontzettend dankbaar dat je uitverkoren bent. Je bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Daar heb je de twee bedieningen. Koninkrijk, koning zijn en priester zijn. Een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem. Dat is de profetische bediening. Weet je, wij zijn bedoeld om als Jezus te zijn. Om Christus gelijkvormig te zijn, om die term maar eens te gebruiken. Om daar naartoe te groeien. En dat kan je nooit beneden bereiken. Je moet naar upstairs, je moet die trap op. En Jezus roept je, die zegt, kom naar boven. En dan zal je komen in die heiligheid, in die heerlijkheid van het huis van God. En dan zul je veranderd worden. Gewoon door er te zijn. Niet door allerlei dingen te leren of proberen wettisch en legalistisch dingen vast te pakken, maar gewoon door er te zijn. Je mag gewoon bij de Heer zijn, in zijn heerlijkheid, in zijn glorie, in zijn majesteit. En dan straalt dat langzamerhand op je af. We hoeven niet meer te vragen van mag ik op zondag dit of mag ik dit of mag ik dat niet. Dat zijn allemaal vragen die beneden worden gesteld. Dat is personeel. Wat ben je nou, personeel of ben je een kind van God? Als je een kind van God bent, dan kan je gewoon met de Heer Jezus overleggen. Hij is je oudste broer. Jezus is dus mens geworden. En we moeten niet kijken naar de huidige mensheid, zoals we van Adam en Eva afstammen. Maar we kijken naar Jezus. Hij is zoon des mensen. We beleiden Jezus ook als zoon des mensen. In eerste plaats als zoon van God, maar ook als zoon des mensen. In Hebreeën 1 vers 6 staat het als volgt. Wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij, laten al Gods engelen hem eer bewijzen. Hier wordt Jezus de eerstgeborene genoemd. Nou, zijn Jezus is waarschijnlijk in het jaar min 4 geboren in Bethlehem. En hij was echt niet het eerste kindje dat geboren werd. Er waren er al miljarden voor hem geboren. Maar hij wordt de eerstgeborene genoemd. En dat betekent dat er een heel nieuw mensengeslacht komt. Spiksplinternieuw. Het begint bij hem. Hij is de allereerste. En als hij geboren wordt daar in Bethlehem, dan zie je de engelen in die velden van Efata scanderen. Ere zij God, ere zij God. En dit is het geluk voor de mensen. En mensen, het welbehagen voor de mensen. En deze tekst zegt, als die weer komt, gaat precies hetzelfde gebeuren. Als de eerstgeborene de wereld weer binnenkomt, als Jezus weer terugkomt, dan zullen de engelen weer scanderen. Glorie aan God. Hij is het. Het gaat gebeuren, mensen. En dan denk je, die engelen die zijn dan wel erg belangrijk. Want waar zijn de mensen? Nou, in de velden van Efata waren het de herders. Die waren helemaal doodsbenauwd. Die wisten niet wat ze ermee aan moesten. Weet je, we hebben een schroom, een terughoudendheid. We zitten beneden, we durven het niet aan. En toch heeft God de komende wereld, het komende koninkrijk, niet onder engelen gesteld, maar onder de mens. Hebreeën 2 vers 5, wel nu de komende wereld waarover wij hier spreken, dus daar gaat de Hebreeënbrief over, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld, maar onder het gezag van de mens. Dat is Gods bedoeling vanaf het allereerste begin, dat de mens zal heersen. Zo zegt hij er tegen Adam en Eva, je zult heersen over deze wereld. Goed, ze hebben het verkwanseld. Maar Gods plannen veranderen nooit hoor. Als God een plan heeft, gebeurt het. En God wil dat de mens deze aarde regeert. En daarom heeft hij een nieuwe eerstgeborene. De zoon van God, die zoon des mensen is geworden. Weten we dat wij een mens in de hemel hebben die op de troon zitten? Jezus Christus is mens. En dat betekent dat hij jou roept, want hij kan op jouw niveau komen. Hij is zoon des mensen geworden, hij is naar beneden gekomen en hij zegt kom, kom naar boven. Kom upstairs. Dus we beleiden Jezus als zoon van God en als zoon des mensen. Kijken we even naar vers 1. U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij beleiden. Wij geloven in Jezus, wij beleiden de Heer Jezus Christus als apostel en hoge priester. Als apostel, omdat Hij degene is die door God gezonden is om tot ons te spreken. En om ons naar boven te halen, want zijn spreken heeft tot doel dat we zonen en dochters van de Allerhoogste God worden. En als Jezus je roept, dan kan je toch niet zeggen, nou ik blijf wel beneden, want dat is vertrouwd. En geef mij die regels en die wetten van Mozes allemaal maar, die snap ik tenminste. Want wat moet ik boven doen? Ik voel me helemaal niet thuis boven. Nou, waarschijnlijk moeten we ons thuis gaan voelen boven door er heel vaak te zijn. We moeten dingen bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En dat doen we veel te makkelijk. Hij is apostel, maar hij is ook hoge priester. Hij is de persoon die ons heiligt. Het doel van de hoge priester is dat hij verzoening bracht voor de zonde, voor het aangezicht van God. En dat hij zo het volk heiligde om te kunnen functioneren als volk van God. Dat gebeurde allemaal buiten het huis van God. En nu is het in het huis van God. We mogen naar boven gaan. We mogen in het heiligdom verkeren. En de Heer Jezus als hoge priester is ons daar aan het heiligen. Hij verzoent ons. Eerste plaats van onze zonde. Hij maakt ons tot zonen van God. Nou, we hebben heel hard Jezus nodig. Dat is toch wel duidelijk, niet? Je kan echt niet zonder de Heer Jezus. Je kan van alles met theologie bezig zijn, maar uiteindelijk gaat het om Jezus alleen. Ook de Heilige Geest is gekomen om Jezus te verheerlijken. Laten we dat alsjeblieft goed begrijpen. En het is de Geest van Jezus die ons al deze dingen duidelijk maakt. Maar het gaat om Hem in deze fase van de eeuwigheid. Uiteindelijk zal Jezus alles overdragen aan de Vader. En dan gaat het om God zelf. Maar Jezus is onze leidsman. Als zoon des mens. Waarom? Omdat we midden in de ellende zitten van de woestijn. Van de duisternis, van deze wereld. Waar het gewoon... Ja, waar moet je naartoe? Als je straks de kerk uitloopt, hier, de stadskerk uitloopt, staan er geen bordjes naar de hemel. Je hebt een gids nodig. Je hebt iemand nodig die je daar naartoe brengt. Die je naar het koninkrijk leidt. En het is één chaos in deze wereld. Het is één stuk duisternis. En daarom hebben we een leidsman nodig. En Hebreeën 2 vers 10 zegt, want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Jezus heeft een weg gebaand. Hij is de weg. De enige manier om in die komende aarde te komen, in dat koninkrijk van God, dat messiaanse vrederijk, dat is om achter Jezus aan te gaan. Dat is de veel meer omvattende redding die hij tot ons spreekt. Het gaat veel dieper dan reiniging van zonde en het behoud van de toren van God. Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is hoor. Maar dit gaat verder. Dit is een veel meer omvattende redding. En Jezus kan je er naartoe leiden. Dwars door het lijden heen. Dat doet ons denken aan Johannes 10, waarin Jezus zegt, ik ben de goede herder. En ik ken mijn schapen bij naam. Heb je dat goed door dat hij je persoonlijk kent? Hij kent je door en door. Hij ziet je hart. Hij kent iedereen bij naam. En hij roept je bij naam. Hij roept je daaruit. Dit is de Ecclesia, de uitgeroepene, de uitverkoren mensen. Hij roept je naam en hij vraagt, volg mij. En dan gaat hij naar buiten. Dat is ook wel zo apart. Waarom gaat de goede herder naar buiten, daar waar de rovers zijn en de moordenaars en de dieven en de wolven? Maar hij zegt er gelukkig wel bij, niemand kan ze uit mijn hand roven. Hij haalt je naar buiten, want we moeten verder. We moeten dwars door het lijden heen, op weg naar die komende aarde. Daar, waar we als koningen zullen heersen. Daar zal het pas goed zijn. Daar zijn de rustige wateren. Daar zijn de grazige weiden. Daar zijn we voor bestemd. Efeze 1 vers 5 zegt, hij, de Heere God, heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. In de Heere Jezus Christus, niet te buiten. Zo komen we verder. De vraag is, komen we aan? We hebben een hemelse roeping. God roept ons naar boven. Hij gaat naar beneden en zegt tegen ons, kom naar boven. Maar doen we dat ook? Komen we ook aan. Het maakt alle verschil van de wereld of je beneden blijft of boven bent. De apostel Judas, die citeren we niet zo erg vaak, maar Judas 1 vers 5 staat. Ik wil u eraan herinneren, ook al weet u dat alles wel, dat de Heer zijn volk weliswaar voor eens en altijd uit Egypte heeft bevrijd, maar later alle die niet geloofden gedood heeft. Jullie weten het, jullie kennen de Bijbelse geschiedenissen toch? Jullie weten toch hoe het mis is gegaan met het volk Israël, dat er 600.000 man de wereld uittrokken, de Egypte door de doop heen, en dat er maar 2 aangekomen zijn. En denken jullie nou werkelijk dat het vanzelf gaat? De Bijbel die waarschuwt ons zo ontzettend vaak van om door te gaan, om te volharden, om elkaar aan te moedigen. Dat soort dingen allemaal. Het is niet vanzelfsprekend dat we aankomen. Het volk Israël kwam grotendeels niet aan. En ik ben bang dat er ook een heleboel van ons niet aankomen als de Heer Jezus vanmiddag terug zou komen om ons op te halen. Dat er een heleboel zullen achterblijven van ons. Denk even aan die gelijkenis die Jezus zelf vertelt. Over die 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Die 5 dwazen komen de bruiloftszaal niet in. Dezelfde context, de gelijkenis over de talenten. Heb je die 3e slaaf die een heleboel vrezen des Heren heeft. En zoveel vrezen des Heren dat hij zijn talent begraaft in de grond. En de Heer zegt, gooi hem in de buitenste duisternis. Dat is voor mij niet de hel hoor. Want die slaaf is ook gekocht en betaald door de Heer met zijn eigen bloed. Maar het is wel een plaats van loutering, zegt de profeet Daniel bijvoorbeeld. Ik denk dat het, is mijn idee, de grote verdrukking is. Weet je, dat is niet, daar ben je niet voor bestemd. Om de ellende in te gaan. Je bent bestemd voor de hemel. Maar ga dan alsjeblieft die weg op. Het volk Israël faalde. Het Terwijl ze ook die geweldige zegening hadden, want ze waren in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee. Equivalent van de doop in de Heilige Geest en de doop in water. Maar ze kwamen niet aan. Ze hadden de geestelijke zegeningen van het hemelse brood en van het levende water in de woestijn. Maar ze kwamen niet aan. En wij hebben het echte gekregen. Wij zijn echt gedoopt in de geest en wij zijn echt gedoopt in water. En wij hebben ons oude leven begraven en we worden gevoed met het woord. En we ontvangen het levende water wat de Heer Jezus is en hij gaat ons voor. Er is geen enkele excuus om niet aan te komen. En toch zullen er heel wat mensen niet aankomen. Waarom? Volk Israël was uit op het kwade. Ze waren bezig met zichzelf, met het goed hebben. Met een goed leven, gezondheid, voldoende eten, lekker eten graag. En al dat zand, daar ben je ook helemaal saai van. We willen nou eens een keer in de oases komen. En ze kwamen om. En daarom de enige manier om aan te komen in het Koninkrijk van God, is Jezus vast te klampen als onze leidsman van ons geloof. God heeft altijd mensen gezonden om ons de weg te wijzen. Apostelen. Apostel betekent gezondene. Mozes was zo'n apostel. En Mozes was een geweldige apostel. Voor mij is hij ook de grootste man na de Heer Jezus Christus. Hij is vertrouwd met heel Gods huis. Hij mocht in het heiligdom komen waar de hoge priester maar één keer per jaar mocht komen. En hij sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Waarom? Waarom spreekt God tot ons? Waarom spreekt God vroeger in de profeten tot ons en vandaag als zoon tot ons? Dat is om ons gehoorzaamheid te leren, beste mensen. Het gaat niet in de eerste instantie om aankomen. Dat is een gevolg van gehoorzaamheid. Maar het gaat erom dat we leren te luisteren naar de stem van God. In Deuteronomium 8 vers 2 staat het als volgt. Denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken. Dus denk aan dit leven. 40 jaar lang, bij ons duurt dat soms wel 70 of 80 jaar. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Willen wij Gods wil doen? Anderhalf jaar geleden heb ik hier een hele prekenserie over David gehad. Weet je, waarom heeft God David uitgekozen? Ik bedoel, wij zouden hem nooit uitgekozen hebben. Als je lid van deze gemeente zou zijn, zou die ondertussen staan. Maar David was een man naar Gods hart. Er staat in de Bijbel dat God heeft gezocht in zijn volk naar iemand die volkomen zijn wil zou willen volbrengen. En dan staat er, en ik heb David gevonden, de zoon van Isi. God zoekt mensen die zijn wil willen doen. Niet mensen die volmaakt zijn, die zondeloos zijn, die geen fouten hebben. Dat zoekt God niet. Daar kan God absoluut goed mee handelen. Maar God zoekt mensen die zijn wil willen doen. En mijn vraag aan jullie is, wil jij Gods wil doen? Wil je echt gehoorzaam zijn? Dat is een houding. Dat is geen wetticisme of loyalisme of traditie volgen of wat dan ook. Nee, het is echt van, Heer, hier ben ik. Maak me alsjeblieft zoals u me hebben wil. En ik ben een recalcitrant en ik ben moeilijk en het gaat allemaal niet makkelijk. Maar alsjeblieft, Heere God, wilt u mij alsjeblieft maken zoals u me hebben wil. Weet je, dat is een houding die God zoekt bij je. Ik wil uw wil doen. En dan is het zo fantastisch dat Jezus niet alleen de apostel is, maar ook de hoge priester. Dat een hoge priester treedt namens ons op bij God. Hij vertegenwoordigt ons. God ziet ons aan in Christus Jezus. Jezus is zowel Mozes als Aaron. En al deze dingen gebeuren in het huis van God. Hij is de hoge priester, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden. Dat heeft te maken met intimiteit en met vorming. Nou, het zijn twee prekenseries. De ene komen we net uit. De andere die gaat volgende week geloof ik beginnen. Maar het gebeurt allemaal in het huis van God. En de vraag is, waar zit jij op dit moment? Downstairs of upstairs? Beneden of boven? Hoor je bij de dienaar of bij de zoon? Ben je religieus? En dat kan hartstikke Bijbel zijn, want het Oude Testament is natuurlijk helemaal Gods woord. Of hoor je bij de zoon? Gaat het om geloof of om een religie? Laten we eens even naar de religie kijken. Nummer 12, vers 7 en 8 zegt God. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks. Mozes is als het ware een type van de gelovigen. Hij wordt rechtstreeks aangesproken door God. En Mozes moest het weer doorgeven op zijn beurt aan het volk. Er zat dus iets tussen. Vandaag mogen we zelf allemaal in dat heiligdom komen en de Heere God als zoon spreekt tot ons rechtstreeks. Jezus is meer dan Mozes. Want Jezus is de bouwer van het huis, de eigenaar van het huis. Hij heeft het huis gebouwd. Mozes is slechts een dienaar. Het was zijn huis niet waar hij diende. Het was het huis van Jezus. In vers 5 staat: Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis als dienaar. Die getuigde van de komende openbaringen. Eigenlijk zegt Mozes, beste mensen, dit is het niet hoor. Deze tabernakel, het is eigenlijk maar een beeld, een plaatje van de werkelijkheid die boven is. En vers 6 staat dan ook: Christus echter is trouw als zoon die over dat huis is aangesteld. Christus is de zoon. Waar hoor je bij? Bij de zoon of bij de dienaar? Ben je beneden of boven Christus? En laten we maar eerlijk zijn, de meeste van ons zijn wel regelmatig van die trap afgevallen. Van boven naar beneden. Want we kijken naar wat voor ogen is. We bedenken de dingen die beneden zijn. We hebben het moeilijk soms. We worden ziek. Of het gaat economisch slecht. Ons huwelijk loopt niet lekker. Of de kerk hebben we problemen mee. En we bedenken de dingen die beneden zijn. In plaats van dat we eens gaan nadenken van oké, daar gaat het nou niet om. We hebben het even moeilijk, maar ik ga naar boven. En ik vraag aan de Heer Jezus Christus, als zoon, als mijn oudste broer, wat moet ik doen? En dacht u dat hij geen antwoorden geeft? Hij roept je bij naam. Hij kent je door en door. Hij weet precies wat je nodig hebt. We zijn gezalfd met het Heilige. We hebben niet meer nodig dat iemand anders ons leert dan hij. Jezus, hij bouwt zijn huis. Vers 3 staat: Jezus echter werd groter eerwaardig geacht dan Mozes. Zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Jezus is de bouwer van het huis. God is de bouwer van alles, dus Jezus is God. En wij horen bij dat huis. Wij zijn dat huis. Vers 6 zegt: wij vormen dat huis. Dat huis is niet dit gebouw, of welk kerkgebouw dan ook. Het huis zijn de mensen. Weet je, in het huis van God, elk huis heeft een dak en een vloer en wanden. Nou, je kan zeggen dat het dak is de hemel en de vloer is de aarde, maar de wanden, dat zijn wij. Wij vormen dat huis. Jezus zegt het zo tegen Petrus als hij aan zijn discipelen vraagt. Op een gegeven moment vraagt Jezus aan de discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan krijgen ze heel veel antwoorden en dan zeggen ze: wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus: u bent de Messias. Dat is zoon des mensen. U bent de zoon van de levende God. Dat is de belijdenis van Petrus. En dat heeft hij van God de Vader ontvangen, zegt Jezus. En dan antwoordt Jezus: en ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dit gaat zo diep, mensen. Wij zijn het huis van God. Wij met z'n allen. Wij die hemelse roeping hebben om naar boven te gaan. En om samen het huis van God te vormen. En de heerlijkheid van het huis, dat is de Heer Jezus Christus die in dat huis is. Wij zijn dat huis van God. En de hel zal het nooit overweldigen. Het is de meest volkomen veilige plaats om te zijn. Midden in die moeilijke toestanden van de wereld. Al dat zand en al die duisternis en al die ellende en al die vraagtekens. Is daar het huis van God. Waar alle vraagtekens antwoorden worden. Waar alle dood leven is geworden. Waar Jezus is. Want hij als hoge priester heiligt hij in ons huis. In Gods huis. Vers 1a nog een keer. U alle heilige broeders en zusters die deel hebt aan de hemelse roeping. U bent heilig. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat je boven bent gekomen. En dan komt de heiligheid van boven, van de hemel, dat omstraalt je. Dat omgeeft je. Dat wordt een deel van jezelf. Je komt in de vrijheid van de zonen en dochters van God te staan. Je bent heilige broeders en zusters. Maar we moeten ergens wel beginnen. Het begint bij de rechtvaardigmaking. Heiliging volgt naar de rechtvaardigmaking. Het begint bij dat kruis. Daar wordt je paspoort getekend. Daar krijg je toestemming om naar boven te komen. In Johannes 1 vers 12 staat een bekende tekst. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, volmacht gegeven om kinderen van God te worden. Als je de Heer Jezus aanneemt, dan krijg je een paspoort om naar boven te gaan. Je hoeft niet te zeggen, ja maar wie ben ik dan? Nee, dat heeft de Heer Jezus al voor je gedaan. Hij heeft alles al betaald en je paspoort is getekend en hij roept je naar boven. Dus blijf alsjeblieft niet beneden staan. Dat heeft totaal geen enkele zin. In Hebreeën 3 vers 6 wordt dat ook duidelijk gemaakt. Dat er wel een voorwaarde is. Zijn huis zijn wij. Als we tenminste de vrijmoedigheid vasthouden. En de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Als je het vasthoudt, als je volhoudt. Een van de problemen van ons dat het zo lang duurt naar ons idee dan. Wat is nou 60, 70, 80 jaar? Ik bedoel, op een eeuwigheid is het helemaal niks. Maar goed, als je er middenin zit, dan duurt het erg lang. Volk Israël deed er 40 jaar over. Wij doen er soms nog langer dus over. Weet je, en we houden het niet vol soms. We worden overweldigd door door dat zand. Door die duisternis, door die ellende van de wereld. Maar we moeten volhouden. Ik bedoel, het enige plek waar je gelukkig kan zijn vandaag in deze laatste tijd, dat is in het huis van God. Er is gewoon geen andere plaats. Je kan de hele wereld rondzoeken, heel veel mensen doen dat ook, om gelukkig te worden. Maar de enige plek waar je echt geluk vindt, en waar je de grootheid en de majesteit en de glorie van ons mensheid kan beleven, dat is boven. Upstairs. De gemeenschap van het huis. Tenminste, als we de vrijmoedigheid en de roem van de hoop, het perspectief van de toekomst. Weet je, want 60, 70, 80 jaar, ach, het duurt wel lang, maar aan de andere kant is het ook wel erg kort hoor. En ik geloof dat de Heer gauw terugkomt, dus dan duurt het nog korter. Maar dan is het heel belangrijk, en daar wil ik mee eindigen, dat je je laat gebruiken voor de bouw van zijn huis. Want Jezus bouwt zijn huis, maar het materiaal bent u. Elk huis wordt gevormd door zijn wanden. En de wanden van de tabernakel geven daar al een beeld van. Een beeld van de gelovigen. In Exodus 36 krijgt Mozes de opdracht. Voor de wanden van de tabernakel maakte men planken van acaciahout die er rechtop kwamen te staan. Men overtrok de planken met goud. Iemand zei straks naar de tweede dienst, weet je, de acaciabomen, dat zijn hele kromme waaibomen. Er is gewoon geen rechte plank uit te krijgen. Nou, dat zijn wij een beetje. Wij zijn acaciabomen, we vliegen alle kanten op. En God is in staat om van jou een rechte plank te maken. En al die rechte planken, die zet God in zijn huis naast elkaar. Schouder aan schouder aan schouder staan wij in het huis van God. Zo vormen we samen dat huis van God. Maar nog meer, we worden bekleed met goud. We zijn bekleed met Christus, want natuurlijk materiaal, daar kan God niks mee. Dus we vormen samen dat huis van God. Weet je hoe belangrijk het is om naar een huiskring te gaan, of naar de diensten te gaan, of in de bediening te staan? Ik bedoel, dat moet niet een soort wetticisme zijn. Het is gewoon belangrijk om de heerlijkheid van God samen te beleven. Want samen met alle heiligen zijn we in staat om de lengte, de breedte, diepte en hoogte van God te begrijpen en vol te stromen met Gods liefde. En te kennen dingen die we eigenlijk niet zouden kunnen kennen. Dat kan je alleen maar samen. Door schouder aan schouder samen het huis van God te vormen. Ons te laten vormen tot het huis van God. Daar zullen we de intimiteit ervaren wie de Vader is en de Zoon. En daar zullen we gevormd worden tot kinderen van de Allerhoogste God. Nog één tekst. En eigenlijk, de hele preek is daarmee samengevat. Dus deze hele 40 minuten had ik ook in één zin kunnen doen. Dus 1 Petrus 2 vers 5. Petrus gebruikt levende stenen als voorbeeld. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Laat u gebruiken. Dat is een overgave. Weet je, God roept je, ja, oké, Heer, ik durf bijna niet naar boven te komen. Ik, zondig mens. Maar Heer, als u me roept, dan kom ik maar. Weet je, al kruip je op je knieën die trap op. Misschien is dat wel een goed idee ook. Maar kom alsjeblieft boven. Laat je gebruiken. Ik heb zitten denken van, ik zal eigenlijk een uitnodiging moeten doen. Jullie moeten uitdagen. Ach, dat gebeurt al zo vaak. En dan kan je wel laten staan of ik kan je hand op laten steken. Maar het is een beslissing die je met je hart maakt. En zeg je, Heer, Heer Jezus, ik wil bovenkomen. Ik kan het eigenlijk helemaal niet. Misschien wil de Heer je wel de trap opdragen. Als je het maar wil. Weet je, hij houdt zo ontzettend veel van ons. Als de vader tegen de zoon zegt, zoon, ga naar beneden. En haal die mensen op. Wat een liefde. Wat een passie. Wil je alsjeblieft naar boven komen? Laten we er maar gewoon voor gaan bidden. En laat het maar doen voor het aangezicht van God. En dat kan het beste doen als je gaat staan. Dus wil je allemaal gaan staan. En dan mag je gewoon voor jezelf in je eigen hart die keuze maken. En tegen de Heer Jezus zeggen, Heer, maak me alsjeblieft tot die man, tot die vrouw die u wil dat ik zal zijn. Als kind van God. Ik wil boven komen. Heer, we weten, het is nog een korte tijd en u zult er zijn. En we zullen zien wat we nu geloven. Heer, ons geloof is zo miniem. Maar we willen wel zeggen, we belijden dat u de Zoon van God bent en de Zoon des mensen. En dat u ons uitnodigt om naar boven te komen. Heer, Heer, laat niet toe dat één van ons achterblijft. Heer, wilt u ons door uw geest overtuigen. Heer, al moet u ons door uw engelen de trap opdragen, doet u dat dan maar alstublieft. Heer, laat ons aankomen. Heer, wilt u genade uitstorten over deze uw gemeente. Heer, we houden van u. U bent onze God. We aanbidden u. U bent onze oudste broer, Heer Jezus. Heer, kom met ons tot uw doel. Amen.